En wij gaan vanavond weer terug in de eerste plaats naar Abraham, Isaac en Jacob, aan wie God beloften gedaan had, die zij overigens niet verkregen hebben, zegt Hebreeën hoofdstuk 11. Daarvoor moet je netjes lezen natuurlijk, hè. Deze allen zijn gestorven, de beloften is niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, de belofte wel, maar de vervulling van de belofte niet. Implicerend dat wij levend in onze tijd als gelovigen wel degelijk deel hebben gekregen aan de vervulling van deze beloften. Want daar gaat dat over, hè. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat God beloften gedaan had vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel ongeveer. Sterker nog, vanaf het tweede vers. Of was het de derde? De derde, geloof ik, hè. God zeide, daar zij licht. Dat is een belofte. En wij ons maar druk maken over hoe dat kon. En of je wel licht kunt hebben als er nog geen zon, maan en sterren zijn. En meer van dat soort ingewikkelde probleemstellingen. Mijn Bijbel zegt in, dat is 2 Korinthe 4, vers 4, meen ik. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, wanneer zei God dat dan? In Genesis 1, vers 3. Heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Met andere woorden, dat licht dat daar genoemd wordt, dat woord licht daar, dat spreekt meteen al over onze nieuwtestamentische tijd. Er zit nog veel meer aan vast, maar ja, wij lezen altijd zo oppervlakkig. We begrijpen niet dat er heel wat meer aan vast zit en dat Gods handelen plaatsvindt op verschillende niveaus, om zo te zeggen. Maar waar het maar om gaat is dat God vanaf den beginnen beloften gedaan heeft, waarom ook niet. Er staat dat God vanaf den beginnen gesproken heeft, dat in elk geval, in Johannes 1 vers 1, 1 Johannes 1 vers 1, Hebreeën 1 vers 1, nog eens een 1 vers 1, weer dus gegaan. God heeft van den beginnen gesproken. En mijn Bijbel zegt ook dat het kenmerk van het spreken van God is, dat hij spreekt over de toekomst. Dat kunnen de afgoden niet. Nee, die helderzienden en hoe ze maar heten mogen, die spiritisten en die demonen en hoe ze maar heten, die worden geacht de toekomst te kunnen voorspellen. Vergeet het maar rustig. Ze komen misschien nog net op het niveau van de weerman uit, maar hè? En op dat niveau kunnen wij ook wel wat toekomst voorspellen. Maar dat stelt niet al te veel voor. Maar God is degene die van tevoren de dingen aankondigt. Het wordt ter discussie gesteld in bijvoorbeeld Jesaja. En dus kenmerkend voor het spreken van God is dat hij spreekt over de toekomst. De mens heeft geen toekomst. En kent hij dus ook niet en kan daar niks over zeggen. Al hadden wij enige jaren geleden nogal wat futurologen. Daar hoor je nooit meer wat van, hè, over de futurologen. Hè? Je hoeft alleen de laatste twee lettergrepen maar te onthouden. Die weten dan over de toekomst. Ik denk dat ze zichzelf achterhaald hebben inmiddels. Ik hoor er tenminste nooit meer wat van. Maar mijn Bijbel spreekt over de toekomst, want God spreekt over de toekomst. En dat houdt min of meer vanzelfsprekend in dat God dus beloften doet. Als hij spreekt over de toekomst, doet hij dus beloften. En die beloften worden al gedaan op de eerste bladzijde van de Bijbel. Ze worden later wat nader omschreven. En via de geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob wordt het nog nader omschreven. En daarna krijgen we nog enige aanvullingen later in de dagen van de profeten. En niet in de laatste plaats de koningen. Maar dat zijn oudtestamentische beloften. Iemand heeft ooit uitgevonden, dan moet ik het voorzichtig gaan zeggen. Iemand heeft ooit uitgevonden dat die beloften in het Oude Testament toch wel erg met elkaar samenhangen. En voor zover die beloften beschouwd moeten worden als verbonden, en dat moeten ze, want een belofte is een verbond en een verbond is een belofte per definitie, volgens de Bijbel. Aangezien al die verbonden op elkaar lijken, heeft men een leer uitgevonden, dat heet verbondstheologie, die zegt dat die verbonden in wezen allemaal hetzelfde verbond zijn. Dat wil zeggen, je kunt hooguit spreken van uitbreidingen van het meest oorspronkelijke verbond, welke dat dan ook geweest mogen zijn, want daar is men niet geheel over eens geworden. Ik geloof zelfs dat men er nog één extra bij uitgevonden heeft. Het verbond tussen de vader en de zoon heeft men uitgevonden, zuster. Ja, voor alle eeuwigheid. Er staat niks over in de Bijbel, maar het staat in de theologische boeken. En men zegt dan dat al die... Nou, het is niet helemaal uit de duim gezogen, maar het staat niet in de Bijbel. Men zou het dus ook niet zo benoemen. Maar men heeft uitgevonden dat al die verbonden als het ware in elkaars verlengde liggen, als het ware uitbreidingen zijn van wat er al was. En daar zit wel een kern van waarheid in. Met dien verstande dat wij in nieuwtestamentische tijd leven uit de vervulling van al die oudtestamentische beloften. En als je dus denkt dat het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament namelijk, want dat is hetzelfde, 100% hetzelfde, je schrijft het ook hetzelfde, niet in het Nederlands, maar wel in het Hebreeuws en Grieks. Als men dus denkt dat het nieuwe verbond niet anders is dan een uitbreiding van de voorgaande verbonden, dan heeft men de clue van het hele verhaal dus toch gemist. Wij leven onder het nieuwe verbond, niet onder het oude. En je kunt ze dus die twee in ieder geval niet in elkaar schuiven. Dat kun je met oud-testamentische verbonden tot op zekere hoogte wel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat oud-testamentische verbond dat wij het oude verbond noemen, dat dat oude verbond er ook niet in past. Met andere woorden, je kan nog net vinden het Adamitisch verbond, verbond met Adam. Van mijn part noemt u het belofte aan Adam, dat is ongeveer hetzelfde. Dat is, ligt min of meer vast in. Ik zal vijandschap zenden tussen uw zaad en haar zaad en wat het maar wezen mag, weet u wel. En dat soort dingen meer. En Adam, die een voorbeeld was van diegene die komen zou, dus heel de figuur van Adam belooft de komst van een andere Adam, een tweede, dan wel laatste Adam enzovoorts. Maar men heeft een Adamitisch verbond, men heeft een Noachitisch verbond, men heeft een Abrahamitisch verbond. Tot zover hebben we het redelijk gevolgd. Dan komt later eventueel nog een, wat men noemt een, het Palestijns verbond. Dat is een hoogst ongelukkige term en ook wel een beetje geforceerd lijkt mij, maar men bedoelt ermee dat is het verbond dat God met Israël sloot, dat dat volk het land Palestina ooit erfelijk zou bezitten, maar het land heet helemaal niet Palestina. Niet in de Bijbel, dus het is hoogst ongelukkig zo'n term. Het heet Canaan. En Palestina is de naam van de Gaza-strook, namelijk van het land der Filistijnen. En omdat men het land Palestina toepast op het hele land, moet men dat land van de Palestijnen of Filistijnen, dat moet men nou noemen de Gaza-strook. Wat een onzin. Dat heet Palestina. Dit is al honderden jaren geleden hebben de Romeinen die naam. Maar goed. Maar Palestijns verbond, in ieder geval een verbond dat zegt dat Israël erfelijk dat land zal bezitten. Dat is inderdaad correct. Zo'n belofte, zo'n verbond bestaat er. En dan hebben we nog zoiets als het Davidisch verbond. Uit 2 Samuel 7, dat God belooft dat iemand van het zaad van David, die uit zijn lijf voortkomen zal, een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. Het Nieuwe Testament wordt er vele malen op teruggekomen. Meteen in het begin al, hè. De Heer Jezus is niet voor niks uit het huis en geslacht van David en dus de zonen Davids enzovoorts. Omdat het de vervulling brengt van de beloften die aan David gedaan zijn. Veel van die verbonden passen in elkaar. Eenvoudig omdat ze allen vervuld zouden worden door maar één, namelijk door de Heer Jezus Christus, waarover 2 Korinthe 1 zegt. Ik zal even goed citeren. 2 Korinthe 1 vers 20. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, namelijk Jezus Christus, die onder u gepredikt is, uit vers 19. Dus daar gaat u weer, 2 Korinthe 1 vers 20. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen, gode tot heerlijkheid door ons. Dat wil zeggen, beloften Gods worden vervuld, maar alleen door de Heer Jezus Christus. Hebben die nog tot zover? Maar het neemt niet weg dat er een paar zijn die in het rijtje, nou ja, in ieder geval één is er, die in het rijtje niet thuis wordt. Begrijp je me goed? Ik begin weer even met dat nieuwe verbond waaronder wij leven. Er zijn er die dat ontkennen, en daar ga ik er meteen op in. Het nieuwe verbond, daarvan is volgens de Bijbel Christus de middelaar geworden door zijn opstanding. En dus betekent dat het aangezien hij uit de dood is opgestaan, is dus dat nieuwe verbond aangebroken. En aangezien het bestemd was voor gelovigen, leven wij als gelovigen dus onder dat nieuwe verbond. En als de Hebreeënbrief zegt dat wij een hoge priester hebben, en hij is hoge priester van het nieuwe verbond, dan leven wij dus onder het nieuwe verbond. Maar goed, daar hebben we het later over, naar aanleiding van de vijfde bedeling. Maar waar het om gaat, is dat dat nieuwe verbond in werkelijkheid niet een van de zoveel verbonden is, maar het is de vervulling van het verbond met Abraham. Dat wil zeggen, aan Abraham werd het een en ander beloofd, en het wordt vervuld in Christus. En aangezien wij aan Christus deel hebben, hebben wij deel aan de vervulling van die oudtestamentische beloften. Dat wil niet zeggen dat al die beloften, al die oudtestamentische beloften in de praktijk al vervuld zijn, want dat is niet zo. Er is een begin meegemaakt en wij zijn eerstelingen die daaraan deel hebben. Je kunt dus niet het nieuwe verbond, dat ik dan toch maar noem het verbond der genade, omdat dat de meest bijbelse uitdrukking is in dit verband. Je kunt dat nieuwe verbond der genade dus niet plaatsen naast bijvoorbeeld het Abrahamitisch verbond. En ze erin proberen in elkaar te schuiven, want dat klopt niet. Het Abraham, voor zover wij leven in of onder dat nieuwe verbond, wil zeggen dat het verbond der belofte dus daarmee voltooid is en niet meer toepasbaar. Als een belofte vervuld is, is daarmee de zaak betaald. Dat heet zo, hè. Beloften worden betaald. Ook in de Bijbelstaal gebruiken. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen, zei de Heer. Nou ja, de psalmist. Maar goed. Dat is één ding. Die kun je daar dus niet inschuiven. En wat het verbond der wet betreft, wel, het verbond der genade waaronder wij leven, heet nieuw verbond. Maar niet vanwege de relatie met het verbond met Abraham, waar het de vervulling van is, maar in relatie tot het verbond der wet, ter vervanging waarvan dat nieuwe verbond kwam. Die wordt u geacht te kennen. We zullen het daar nog over hebben, naar aanleiding van die vierde bedeling, want daar gaat het dan over, de wet. Maar daar staat, de Heer zou een nieuw verbond sluiten, niet zoals dat oude verbond dus. Niet zoals dat verbond dat ik met Israël gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden, mijn verbond het welk zij verbroken hebben. Dat der wet namelijk. Dat is al lang geleden verbroken dus, al 2.500 jaar en langer geleden, dus daar zou ik me maar geen zorgen meer over maken. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt het is al 2000 jaar oud en nabij de verdwijning, want vanaf dat een nieuw verbond werd aangekondigd in Jeremia 31 vers 31 is het oude verbond der wet ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte dus oud en verouderd en nabij de verdwijning. Het is nog steeds niet verdwenen, maar aan God ligt dat niet uiteraard. Het ligt aan de mens die eraan vasthoudt, maar dat zou je niet moeten doen. Maar wat ik probeer te zeggen is dat dat zogenaamde oude verbond, namelijk het verbond der wet, ook in het rijtje niet thuis hoort, zelfs op geen enkele manier. Het is niet de vervulling van beloften die gedaan zijn, de wet als zodanig niet. De uittocht uit Egypte wel, maar de wetgeving niet. Het is niet vervulling van beloften die gedaan zijn, en de wet belooft ook niks. Nou ja, de wet belooft dat de ziel die zondigt zal sterven. De wet belooft dat degene die zich niet houdt aan al wat in de wet geschreven is, zal sterven, geoordeeld zal worden. De wet veroordeelt de mens ter dood, als u dat een belofte wilt noemen. Nou, vooruit dan maar. Soms denk ik dat het toch een hoopvolle gedachte is, want er komt er toch een eind aan al die zonden in de wereld, nietwaar? Ooit en een keer. Maar goed. Maar de wet staat los van het hele verhaal. En de grote fout van de verbondstheologie is dat men een principe wat aanvankelijk schijnt te werken, wat schijnt te kloppen tot op zekere hoogte, heeft men heel de Bijbel doorgevoerd. En men heeft alle verbonden, God zoveel als er zijn, gemaakt tot één verbond. En in die kringen spreekt men dus over het verbond. En men hoeft niet meer uit te leggen welk verbond. Het verbond. En men beseft niet dat het toch in minstens drie categorieën uiteen zou moeten vallen. Namelijk de oud-testamentische beloften, enerzijds. Het nieuwe verbond waaronder wij leven, anderzijds. En los daarvan het verbond der wet, want het had met geen van allen wat te maken. Want de wet draagt niet bij aan de zaligheid of aan het heilswerk van God. Integendeel. voor zover de wet een functie heeft, is het zo positief mogelijk, want er zijn een paar meer te noemen, maar is het in de eerste plaats een illustratieve. Dat wil zeggen, in de wet en in de formulering van de wet wordt geïllustreerd welk werk God doet. Dat wil zeggen, we zien in de met name in de zogenoemde ceremoniële wet, in de al die voorschriften enzovoort, zien wij beloften Gods, dan wel profetieën, die daarmee niet gedaan worden, ze worden daarin geïllustreerd. En dat gaat heel ver, overigens. Maar niettemin, het draagt causaal aan de zaligheid niks bij. Sterker nog, de Bijbel zegt dat het de zaligheid in de weg stond. Want zolang een zondaar ter dood veroordeeld wordt, is er geen zaligheid. Er moet eerst wat anders gebeuren. Met andere woorden, het oude verbond der wet stond de vervulling van het verbond met Abraham in de weg. En daarom moest de wet eerst officieel en zelfs wettig beëindigd worden, alvorens de beloften aan Abraham konden worden vervuld. Dat is ongeveer het schema. Er zijn dikke boeken over volgeschreven, over deze thematiek. Maar als je de Bijbel zou, is het in een paar woorden uit te leggen. Dat is zo moeilijk niet. En de apostel doet het op anderhalve bladzijde nog niet eens. Namelijk in Galaten 3. Ik meen dat we daar vorige keer ook even waren. Galaten hoofdstuk 3. Die Galliërs, die Galaten, die hadden de neiging om zich onder de wet te stellen, vast te houden aan de wet. Het waren net evangelische christenen in onze dagen. Zo, wat kijkt u nou? Dat heb ik nagevraagd aan dokter Ouweneel. En die zegt dus geen sprake van dat wij niet onder de wet leven. Dat heb ik ook wel eens anders gehoord van hem. Maar vooruit. Dat is dan wat langer geleden zeker. Nee, ik noem die dingen omdat ik ze... Ja, ik heb er eigenlijk geen nette woorden voor om daar commentaar op te leveren. Het netste woord is, het is 100% onbijbels. En iets minder net, het is moord. Het is moord op de christenen, op de gelovigen. Het is moord op het werk van de geest, het werk van Christus in ons als gelovigen. Wij leven niet onder de heerschappij van de wet, maar wij leven onder de leiding, dat is heel wat softer dan wet. Wij leven onder de leiding van de Heilige Geest. En wat de schrift zwart op wit leert, bladzijde na bladzijde in die Nieuwtestamentische boeken, is dat we Godzijdank van die wet verlost zijn. Omdat het een juk is dat niemand kan dragen, en het is een vloek, en wat het maar wezen mag, het ontwikkelt, het prikkelt de oude mens. Dat wil zeggen, de wet doet de zonde toenemen, de wet veroorzaakt schuld, logischerwijs, de wet veroorzaakt schuld omdat men hem overtreedt, en dus schuldgevoelens, en daar waren we nou net van verlost, was de bedoeling. Onze harten zouden gereinigd worden door het kwaad geweten. Nee, niet door de wet, maar door het bloed van Christus. En daarom leggen ze ons de wet op. En wat krijgen we dan weer? Een kwaad geweten. Toch? Het is volkomen dwaas. Ik snap niet dat er niet wat meer op gereageerd wordt tegen, op zo'n idiote leer. Sorry dat ik dat zo zeg. Hè? Mensen denken dat een mens niet kan leven zonder wet. God weet wel beter en heeft ons dat ook geopenbaard. En ik hoop dat u ook beter weet. Moet u zeggen, broeder, zolang ik dacht dat ik min of meer onder wet moest leven, kwam er van geestelijk leven niks terecht, hoor. Dat kun je dan rustig wel vergeten. Kun je wel willen, kun je wel ontbidden, kun je het best voor doen. Het werkt absoluut niet, zolang je denkt, maar ik moet dit en ik moet dat. Want er staat zo in de Bijbel enzovoorts, kun je het rustig vergeten, komt niks van terecht. Echt niet. Er blijft alleen met schuldgevoelens rondlopen enzovoorts. De enige weg tot verlossing is dat je beseft dat die voorschriften verdwenen zijn en dat wij leven uit wat God beloofd heeft, niet aan mensen die de wet houden, maar aan degenen die geloven. Zoals Abraham, Isaac en Jacob. En ik wijs er nog een keer op, want dat heb ik vorige keer ongetwijfeld ook gedaan, denk ik. Abraham had geen wet. En Isaac ook niet. En Jacob ook niet. En God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb het 25 keer gelezen in de Bijbel. Dat er staat. Ik ben de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Christen. En die hadden geen wet, zij waren zondaren. Maar zij waren gelovigen en hun geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En als dat toen gold, geldt dat nu ook. En sterker nog, als dat toen gold, gold het altijd. Want zal ik nog eens een tekst noemen, er is bij God geen aanneming des persoons. Daar kun je de hele leer van uitverkiezing dus meteen ook mee aan de kant zetten. En die gedachte dat er bij God geen aanneming is des persoons, die staat heel wat vaker in de Bijbel dan die 25 keer van ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb er een lijstje van gemaakt, hoor, het zal wel niet compleet zijn, maar ik heb het niet bij me, dus ik kan het ook niet voorlezen. Maar dat staat zo vaak in de Bijbel, er is bij God geen aanneming des persoons. God ziet niet de buitenkant aan, het gaat God niet om wat u doet, niet primair. Komt later ooit wel een keer ter sprake, daar mogen we dan ook nog blij mee zijn overigens. Maar wat primair ter sprake komt is of wij gelovigen zijn. Zo ja, dan rekent God geloof tot gerechtigheid. En dan zijn wij dus gerechtvaardigd uit het geloof. Romeinen 5 vers 1, maak een notitie. Je moet je uit je hoofd kennen. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Zodra je daar de wet in introduceert, ben je de hele uitspraak kwijt. Dan klopt er dus niks van. Dat kan niet. Wij zijn gerechtvaardigd. En daarna staat er ook nog ergens dat de rechtvaardigen de wet niet gesteld is, maar de goddelozen. Dus dan heb je er nog één. En dan laat ik het maar even bij, want anders dan praat ik daar de hele avond over. En dan ben ik nogal op mijn onderwerp vooruit. Wat wij zouden beseffen namelijk, is dat deze Galaten wilden zich onder de wet stellen, meenden dat dat moest, misschien in alle oprechtheid, al begrijp ik dat nooit zo goed. Als je oprecht bent, dan lees je de Bijbel en dan geloof je wat die zegt. En dat kan wel eens problemen opleveren, maar als je oprecht bent, komt dat helemaal goed. Omdat de Heer zelf ons in die waarheid zou leiden, enzovoorts. Dus dan moet het goed komen. Dus hoe het dan met die oprechtheid zit, achteraf, daar heb ik soms mijn twijfels over. Maar goed, het is niet aan mij om daar verder wat over te zeggen. Maar wel over wat de apostel uiteenzet, met name in deze gelaten brief. Namelijk, zij wilden zich onder de wet stellen en Paulus zegt, de wet heeft met onze zaligheid niks van doen. 0,0. Helemaal niks. Integendeel, de wet stond de zaligheid in de weg. Want wat wij hebben ontvangen onder het nieuwe verbond is niet vervulling van de wet. Het is vervulling van de beloften aan Abraham. Het is niet vervulling van het Mosaïsch verbond, maar van het Abrahamitisch verbond, om het dus plechtig en nogal theologisch te zeggen. God heeft aan Abraham beloften gedaan met betrekking tot zijn zaad. Met de woorden, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En het zaad van Abraham is Christus, zegt de apostel Paulus, en dat was het dan. En die wet, ja, die heeft daar niks mee te maken, de wet dient een ander doel. Welk dan? Nou, enerzijds, de wet heeft een illustrerend doel. Had u dat vroeger ook, als ik een Bijbel in handen kreeg, 1200 bladzijden en geen plaatje erin. He? Het was nog de Statenvertaling ook, dus dat was in mijn jeugd ook al zo moeilijk te lezen. Dat leer je wel hoor, dat is geen enkel probleem. Maar, en bladeren erin, maar je komt nooit eens een leuk plaatje tegen. Rembrandt had eigenlijk wel een goed idee, vindt u niet? Rembrandt Bijbel, daar staan plaatjes in, ja. Maar goed, maar die gebruik je niet om in te lezen, denk ik. Tenminste, ik niet. Maar er staan wel plaatjes in, alleen ze worden beschreven. In die geschiedenissen van de Bijbel. Ik had willen zeggen in de oud-testamentische geschiedenissen van de Bijbel, dat is niet eens waar, want we vinden ook illustraties in de nieuw-testamentische geschiedenis van de Bijbel, net zo goed. Maar specifiek in de oud-testamentische geschiedenissen, gebeurtenissen, ook rituelen die beschreven worden, zelfs bouwwerken. Al of niet blijvende bouwwerken, ik bedoel of nou de tempel is of de tabernakel of wat dan ook. Zelfs in bouwwerken vinden we illustraties, dat is kunst hè. vinden we illustraties van bijbelse waarheid en van de wijze waarop God zijn beloften vervult. Het Nieuwe Testament maakt daar ook dankbaar gebruik van, in zonderheid de brief aan de Hebreeën trouwens. Maar de gelaten brief kan er ook wat van, hè? Want zal ik u eens wat lezen uit Gelaten hoofdstuk 4? Gelaten hoofdstuk 4, ongeveer vanaf vers 20. Ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u waren en mijn stem mocht veranderen. Dat wil zeggen, mocht gebruik maken van retoriek, van stembuigingen en stemverheffingen. Stemdynamiek eigenlijk. Want ik ben in twijfel over u. Sommige dingen kun je beter sprekend overdragen dan schrijvend. Bij schrijven gaat gewoonlijk zoveel verloren, hè? Nou goed, dus de apostel zegt, was ik maar bij u dat ik het mondeling kon doen. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham, daar komt het plaatje, dat Abraham twee zonen had. Eigenlijk zou je meteen pen en papier moeten pakken. Zal je papier in twee kolommen indelen. En dan begin je te schrijven. Ik zal u zeggen wat je dan schrijft. Hè? Er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Daar heb je twee kolommen. Eén uit de dienstmaagd, linkerkant. Dus ze schrijven de linkerkant op. Niet aan de rechterkant, nee, linkerkant. Want dat is de verkeerde kant. De dienstmaagd, de slavin. Dat is niet goed namelijk. Schrijven we op aan de linkerkant. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Die schrijf je aan de rechterkant op. En je kan er meteen bij schrijven aan de linkerkant, want dan wordt het een rijtje, de naam van Ismaël, want dat was die zoon uit de dienstmaagd. En voor de dienstmaagd zou je nu al op kunnen schrijven haar naam, maar die wordt een paar versen verder genoemd. Hagar of Agar. Maar dat is hetzelfde. U weet, de Grieken die schrijven de haar niet eens. Waarom ook? Er veel volken die schrijven hem wel, de Fransen schrijven hem wel en die zeggen hem toch niet. Dus dat maakt allemaal niks uit. Hè? En de Belgen ook niet, en de Urkers niet en de Atemers ook niet. De Atemers, ja. Nou goed. Er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd, links, één uit de vrij, rechts. Maar gene die uit de dienstmaagd was, linkerkant, moet je eigenlijk weer opschrijven. Dienstmaagd, dat staat er weer, hè. Degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Dus dan krijg je aan de linkerkant nog het woord vlees. Doch deze die uit de vrije was, dan krijg je de vrije weer aan de rechterkant. Door de beloftenis. Hé, hey, dit is leuk. Want wat dacht u dat u moest opschrijven? Heb u het nog bijgehouden zo snel? Je dacht vast dat je moest opschrijven, geest. Maar nu werd het beloftenis. Dat is interessant, toch of niet? Waarmee je maar weer ziet dat de belofte is vervuld wordt niet via het vlees, maar via de geest. En het wordt dus voor de gelegenheid als synoniemen beschouwd. En dit is lezen wat we nu doen, hè? Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, dat wil zeggen, niet, wil niet zeggen dat het niet historisch is, maar het wil zeggen dat de historie, de geschiedenis, wel degelijk ook een andere betekenis heeft, namelijk een overdrachtelijke, een geestelijke, zo u wilt. Want deze zijn de twee verbonden, dus dan krijg je links en rechts een verbond, in hetzelfde rijtje. Het ene van de berg Sinaï, die komt dus links. Natuurlijk, Sinaï komt links. Tot slavernij barende dienstbaarheid. En dat woord dienstbaarheid komt dus ook links, want het hoort onder dienstmaagd en zo, hè. En onder Hagar en onder vlees. Dus Hagar en Ismaël zijn een beeld van het verbond van Sinaï, het Sinaïnitisch verbond, dat wil zeggen de wet. Maar dat is een verbond waardoor heel Israël in slavernij terecht kwam. Nou ja, het welk is Hagar, maar die naam had hij al opgeschreven. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, komen ze weer voorbij, een berg in Arabië. Wat mij betreft mag je Arabië ook aan de linkerkant zetten. Slavernij, ja. Dat is kenmerk voor Arabië. slavernij. Nou ja, dat heet islam tegenwoordig, maar... slavernij, religie. En komt overeen met, komt er nog wat in de linkerkant, Jeruzalem, dat nu is, daar moet er wel bij natuurlijk, hè? Jeruzalem, dat nu is. Dat wil zeggen, de Joodse situatie, de wettische situatie van Jeruzalem als Joodse hoofdstad, logischerwijze. En dienstbaar is met haar kinderen. Dat wil zeggen, het hele volk komt daar. Het Joodse volk, waarvan Jeruzalem de hoofdstad is, komt er dus bij aan de linkerkant. Hoe heet het Joodse volk dus? Hagar. Het is in slavernij, in dienstbaarheid. Via de wet. Nou goed. En nou wordt het iets ingewikkelder. Daar heb je thuis nog wat om na te kijken. Want de bedoeling is dat je daarna die twee rijtjes bestudeert, hè? Maar Jeruzalem dat boven is... Dus wat schrijf je ogenblikkelijk tussen haakjes er aan de linkerkant bij? Jeruzalem dat beneden is. Want het tegenovergestelde van Jeruzalem dat nu is, is Jeruzalem dat boven is. Dan is Jeruzalem dat nu is dus beneden. En de aardigheid is dat Jeruzalem dat boven is, dan logischerwijs ook wordt Jeruzalem dat straks zal zijn. Hebben die? Er is sprake van een dubbele tegenstelling. Met andere woorden, in Jeruzalem dat nu al boven is, zal straks zijn. Want het Jeruzalem dat nu beneden is, dat is nu. Dat wil zeggen, de aardse Jeruzalem is nu. Maar het Jeruzalem dat boven is, zal dus in de toekomst pas zijn. Dat klopt precies. Want als er helemaal over gaat, we hebben zelfs één of twee hoofdstukken in de Bijbel waar beschreven wordt dat in Jeruzalem, dat nu al boven is, naar de aarde zal nederdalen. Wat het ook betekenen mogen, want daar ga ik verder niet op in. Dit is voldoende even. He? Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. En vrij is het tegenovergestelde van in dienstbaarheid of dienstbaar uit vers 25... Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dat wil zeggen, Jeruzalem dat nu nog boven is, maar in de toekomst wel degelijk op aarde zal zijn, ongeacht wat het precies is. Dat is vrij, dat is ons aller moeder. Als je de moederstad van maakt, dan ben je er meteen weer mee klaar. Moederland mag ook, al is het zo dat wij in het Nederlands die term niet kennen, wij spreken over vaderland. Maar het is eigenlijk een misverstand. Nou ja, het land der vaderen wordt het dan. Maar land is eigenlijk per definitie niet vader, maar moeder. En vrouwelijk. De Engelsen hebben daar minder problemen mee. Hun land is het moederland. En de Rooms-Katholieken hebben er ook geen problemen mee, want hun kerk is de moederkerk. Ja, waar ze uit voortgekomen zijn. Hè. En dus moeder, wel degelijk. En dan gaan we nog weer verder, vers 27. Want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare, die niet baart. Dus uit Jesaja 54, niet eens uit Genesis. Wees vrolijk gij onvruchtbare, die niet baart. Maar nou wordt hij iets moeilijker, want over wie gaat het? Over Sarah. Dus dan krijg je toch het woord onvruchtbaar aan de rechterkant. Dat had je niet verwacht. Maar het staat er wel. Want het punt is dat al wat aan de rechterkant staat naar het vlees en van nature onvruchtbaar is, niettemin toch vrucht draagt. En je hebt langzamerhand begrepen dat al wat in die rechterkolom komt te staan is de aanduiding van onze positie als kinderen Gods in onze tegenwoordige bedeling. Maar hij is ontleend aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, het is ontleend aan die beloften die in Genesis gedaan zijn. En daar gaat het maar om. Zie. Vers 27 rechts. Wees vrolijk gij onvruchtbare. Want naar de mens zijn we onvruchtbaar. Die niet baart. Breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Dat wil zeggen, de eenzame is dus de vrouw die de man niet heeft. Overigens ook alleen maar in de zin van dat er geen conceptie plaatsvond. Want Sarah was onvruchtbaar, weet u nog? Niettemin wordt gezegd dat juist Sarah zou voortbrengen, zou uitbreken in menigte, staat er. In de vertaling althans, in het Hebreeuws staat gewoon uitbreken. Alleen het woord voor uitbreken in het Hebreeuws kennen we allemaal, peres. Peres. Uitbreken, maar het is ons woord vrucht hoor. Het is hetzelfde woord peres. Een beetje goed opletten, dan herken je ons woord vrucht er nog in. Er zit een paar duizend jaar tussen, maar het is er de afleiding van. He? Dus uitbreken is vrucht dragen en vruchtdragen is uitbreken. Dus wat de natuur op dit moment doet, uitbreken. Lijkt wel een ontploffing. Nou goed. En verder zal ik u daar vanavond niks over vertellen, want we hebben geen biologieles. Maar als de vrucht gedragen moet worden, dan moet er eerst wat gebroken worden. Dat is altijd en overal zo. Gaat met geweld. En dat wordt hier over Sarah gezegd, want de kinderen der eenzame, die van Sarah dus, zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En dat was Hagar. Dat was in één keer raak, weet u nog. Die had de man. En Sarah niet. Maar de kinderen van Sarah zijn meer dan de kinderen van Hagar. En de kinderen van Hagar zijn een beeld van alles wat leeft onder het oude verbond, onder de wet. Of zelfs in een nog breder verband, alles wat godsdienstig is. En de kinderen van Sarah zijn een beeld van degenen die geloven en die daardoor vrucht voortbrengen. Vrucht der bekering waardig, vrucht van de geest, vrucht van het licht en hoe het allemaal maar heten mag. Maar de aardigheid ervan is dat die lui aan de linkerkant, dat is uitbeelding van degenen die onder de wet zijn, die religieus zijn wellicht, maar in ieder geval die onder de wet leven. En het idee is dat dat niet een vruchtbare aangelegenheid is in de praktijk. En het gaat zelfs nog verder. Er wordt namelijk gezegd dat wat het ook voortbrengt, het erft niet. Dat wil zeggen, wat het ook voortbrengt, het gaat voorbij. Lees maar mee, vers 28. Maar wij broeders, en dat is het commentaar dus, wij broeders zijn zonen der belofte. En zo, het staat kinderen, maar het had zonen moeten zijn. Wij zijn zonen der belofte, dat wil zeggen erfgenamen der belofte. Want zoon is erfgenaam. Wij zijn erfgenamen der belofte als Isaac was. Wij zijn als Isaac. En dan meteen het probleem, volkomen praktisch. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, Ismaël, vervolgde degene die naar de geest geboren was, zoals toen dus Ismaël Isaac plaagde, vervolgde, want dat staat er allemaal in Genesis 21, alzo ook nu, met andere woorden, degenen die onder de wet leven, vervolgen degenen die vrij zijn. Hebben die nog? Dat is vijandschap. Alzo ook nu. En het komt eigenlijk voort, volgens de Bijbel zelf, uit afgunst, uit naijver, uit jaloezie. Dat is een meer psychologische verklaring, maar niettemin het gebeurt. Degenen die onder de wet leven zijn jaloers op degenen die vrij zijn. Die gunnen ons die vrijheid niet. En die kruipen in als valse broeders om de vrijheid te verspieden die wij in Christus hebben. Wat ik dat vandaan al? Galaten 1. Nou was het 1? Nee, het was 2. Vers 4. Onder ingekropen valse broederen wil die van bezijden ingekomen waren. U weet, valse broeders zijn broeders die bijten. Die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot slavernij, tot dienstbaarheid brengen. Onder de wet weer, of hun wet, en meestal hun wet. Maar goed. Terug naar Galaten 4 dan, vers 30. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, die een beeld zijn van alles wat onder de wet is, werp de dienstmaagd uit. U weet toen Ismaël, Isaac benauwden, werden Hagar en Ismaël uitgedreven. naar de woestijn. Wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat is de enige keer dat de man in de Bijbel naar zijn vrouw moest luisteren.
Toch?
Ja.
Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd, linkerkant, zal geenszins erven, niet erven, linkerkant, met de zoon der vrije, die erft dus. Want een slaaf erft niet, een vrije wel. Een slaaf in een huis, of in een huisgezin, wordt normaal gesproken niet de erfgenaam van dat huis. De vrije, degene die in vrijheid geboren is in dat huis, die is de erfgenaam. Dat is de normale gang van zaken. Nou goed. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. En dan nog een keer. Zo dan, broeders, op deze wijze dus. En dan zie je dat Paulus verwijst naar deze illustratie uit Genesis. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen of zonen der dienstmaagd, maar zonen der vrije. Dat betekent meteen weer dat christendom naar Bijbelse maatstaven niet beschouwd moet worden als voortgekomen uit het jodendom. Juist niet, namelijk. Komt daar niet uit voort, staat ernaast. Komt uit een andere bron. En zo komt christendom niet voort uit de wet of heerschappij van de wet, maar in tegendeel, het komt voort uit de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Beloften die altijd geldig waren, ook daarvoor. Maar die in de dagen van Abraham en de zijne zwart op wit werden gesteld. En die beloften zijn altijd geldig gebleven, ook in de dagen van de wet. En David, die in de dagen van de wet leefde, die zei, wel gelukzalig is de man aan wie God de zonden niet toerekent. Toch? Heb je dat nog? Laat ik even gaan laten los, misschien dat ik er vanavond nog terugkom, maar ik ga eerst even naar Romeinen hoofdstuk 4. Waarboven staat in mijn Bijbel, Abraham gerechtvaardigd door zijn geloof. Ja, het kan nooit zijn, Abraham gerechtvaardigd door de wet, want die had hij niet. Dus dat is al makkelijk, hè? Abraham gerechtvaardigd door het geloof. Wat zullen wij dan zeggen, vers 1, dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, werken ze komen voort uit het vlees immers, indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, ja bij mensen, maar niet bij God, want voor God telt het niet. Want uit vlees, uit de werken der wet en uit het vlees kan geen mens gerechtvaardigd worden. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, enzovoorts. Hè? Maar wat zegt de schrift, vers 3, dezelfde uitdrukking als uit Galaten, wat zegt de schrift? Wat zegt de schrift? Abraham geloofde God, Genesis 15, vers 6, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Of eventueel tot gerechtigheid. Abraham werd van Gods wegen rechtvaardig gerekend. Is dat dan niet onrechtvaardig van God, dat hij de onrechtvaardigheden van Abraham niet telde? Nou, dat lijkt wel zo, maar ja, dan moet je nog een hoofdstuk terug, dus Galaten 3. Dat lijkt wel zo, maar het is, God deed dat, God kon dat doen vooruitgrijpend op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, die de zonden der mensheid zou dragen. Zodat daarmee de schuld zou zijn weggedaan. Hebt u die nog? Maar op grond van geloof zou een mens eeuwig leven ontvangen. En dus op grond van geloof werd Abraham rechtvaardig gerekend. Eeuwig leven kreeg hij nog niet, want dat was wachten op de opstanding van de Heer Jezus. Maar God rekende hem rechtvaardig. Enzovoort. Waarna wij vragen, maar wat geloofde Abraham dan? Ja, eerst wordt nog gevraagd, maar misschien was Abraham dan toch al wel besneden. Toen God zijn geloof rekende tot rechtvaardigheid. En dan zegt Paulus, nee, dat was niet zo. Abraham werd pas later besneden. Abraham was dus gewoon een onbesneden heiden. Een Hilversummer, zo gezegd. En niet een Mokumer. Hij kwam uit Gooi, uit het Gooi. Ken je die uitdrukking of niet? Onder de Joden is dat een soort scheldwoord. Het is een Hilversummer. Dat bedoelen ze, het is geen Jood. Hij is uit het Gooi. Gooi, heiden is dat, hè? Maar goed, Abraham was dus een heiden. Abraham was geen Jood. En Abraham werd pas Jaren later besneden, overigens. Maar de vraag is, maar wat geloofde Abraham dan? Nou, dat staat er, hè? Een paar versen verder. In vers 18 namelijk, nee, vers 17. Ach, laat ik maar het gewoon een draad opnemen, dat is beter. Over de wet staat in vers 15, want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Maar waar wet is, is overtreding. En waar overtreding is, komt toorn. Dus de wet werkt toorn, niet zaligheid. Werkt precies omgekeerd. Vers 16. Daarom is de beloftenis, zij. De beloftenis uit vers 14. Daarom is zij uit het geloof. Dat wil zeggen op grond van geloof. Want uit is op grond van. Hè? Wat God beloofd heeft, komt voort uit geloof. Opdat zij naar genade zij. Niet naar wet, maar naar genade. In overeenstemming met genade. Dat wil zeggen, men verdient het niet. Men heeft er niks voor gedaan. Men gelooft alleen. Opdat de belofte vast zij. Al den zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. Welk een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat. Ik heb u, Abraham, ik heb u tot vader van vele volken gesteld. Voor de duidelijkheid, het woord volk daar, ontleent aan Genesis natuurlijk weer. Het woord volk daar is niet het woord Am voor volk, dat normaal gebruikt wordt voor Israël. U weet wel, Am, Ami, mijn volk, Lo, Ami, niet mijn volk, maar het woord Goy. Dat wil zeggen, Abraham zou vader zijn van vele heidense volken. Ja, dat is ook zo, ja. De Joden is maar een klein onderdeel daarvan. En dat is maar één volk trouwens. Maar hij zou vader worden van vele volken. En dat terwille van hem aan welke hij geloofd heeft. Namelijk God die... En dan komt hij. Wat geloofde Abraham? Hij geloofde in God die de doden levend maakt. Kortom, God die roept de dingen die niet meer zijn. Meer staat er niet, maar het wordt geïmpliceerd. De doden zijn degenen die niet meer zijn. Maar God roept de dingen die niet meer zijn, alsof zij nog steeds waren. Heb je dat? Dat wil zeggen, Abraham geloofde in God die de doden opwekt. Want als men die beloften Gods serieus neemt, dan kan het niet anders dan, hoewel het er niet expliciet staat, moet men tot de conclusie komen dat er sprake is van opstanding uit de dood. Om een voorbeeld te geven. Van David, 2 Samuel 7, Davidisch verbond. Zegt de Heer tot David via de profeet Nathan. Gij David, gij zult met uw vader ontslapen. Sterven. Maar uit uw lijf, uit uw zaad zal een voortkomen. En diens troon zal ik bevestigen tot in eeuwigheid. En niet maar los. Na u zal het zaad na u opstaan en ik zal de stoel zijn stroon in krijgs bevestigen tot in eeuwigheid, want dan wordt het nog wat twijfelachtig. Maar het gaat om de tegenstelling. David zou ontslapen met zijn vader, maar zijn zoon na hem, die zou een eeuwig koninkrijk hebben. Dat betekent dat dus dat het zaad van David de dood heeft overwonnen. Dat betekent dat het zaad van David niet zou sterven en bij zijn vader begraven zou worden. Want anders kan hij niet een onvergankelijk koninkrijk erven. Het gaat om het verschil tussen David en het zaad van David.
Maar hij is toch wel gestorven. Christus is toch wel gestorven.
Ja, maar dat brengt ons natuurlijk logischerwijze ook in deze tijd van het jaar in Handelingen 2, spontaan. En daar zegt Petrus dat gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, omdat hij van dezelfde niet kon gehouden worden. Want David zegt van hem, en dan komt er Psalm 16, waarin gezegd wordt, gij hebt mijn ziel in het dodenrijk in de hel niet verlaten, nog uw eenzame, of hoe het er maar staat, overgegeven om verderving te zien, gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt, en wat het me wezen mag, en Petrus zegt daarover dat David dat niet schreef over zichzelf, maar over die zoon. Want hij wist dat God hem onder ede gezworen had. 2 Samuel 7, dat God uit zijn lijf, uit zijn zaad, iemand verwekken zou om de troon te zetten. Zo heeft David dit geschreven en gezegd van Christus, dat God zijn ziel in de hel niet verlaten zou. En zo. Dat is allemaal letterlijk, nou ja, bijna letterlijk, woordelijk dan, uit Handelingen 2 geciteerd nu. Maar daar zegt Petrus dus hoe dat in elkaar steekt. Dat wil zeggen, als je die uitspraak uit 2 Samuel 7, maar ook die uitspraken uit de psalmen serieus neemt, kom je vanzelf tot de gedachte dat de persoon in kwestie, de Messias dus, dat hij weliswaar zou sterven, omdat zijn sterven beschreven wordt, uitgebreid. Heb ik het nog niet eens gehad over psalm 22 en nog zo wat psalmen. Hij zou weliswaar sterven, maar blijkbaar uit de dood opstaan. Nou, dat is wat men moet geloven. Kijk, als God zegt, ik zal aan u en uw zaad dit land erfelijk geven, heeft Abraham het toch opgevat als dat hij voor altijd in het land zou wonen. Niettemin zou hij sterven. En wat weten wij van Abraham? Nou, wij weten van Abraham, maar dat is niet Romeinen 4, maar dat is Hebreeën 11, dat Abraham zijn zoon Isaac geofferd heeft. En er staat erbij wat Abraham toen dacht. Dat staat er niet in Genesis bij, maar wel in Hebreeën. Als commentaar. Even kijken, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Namelijk, hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene, die erfgenaam was van die beloften, geofferd. En dat hij erfgenaam was van die beloften staat erachter. Tot in welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Toch heeft Abraham hem geofferd. Nou ja, uiteindelijk hield de Heer hem tegen. Maar dat het niet gebeurd is, dat lag niet aan Abraham. Hè? Dus Abraham heeft hem geofferd. Overleggende, vers 18, dat is wat Abraham dacht. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Met andere woorden, de bevrijding van Isaac van het altaar, om zo te zeggen, is de uitbeelding van opstanding uit de dood. Staat hier. Waarna je je afvraagt waar al die andere details een beeld van zijn. Daar moet dus ook een antwoord op zijn, maar daar gaan we nou niet op in. Ons wordt even iets aangereikt, denk erom. Het is geschiedenis, maar het is ook een illustratie. Maar waar het om gaat is wat Abraham geloofde. Abraham geloofde dat God de doden zou opwekken. That's it. Hij geloofde in de regenererende, de opwekkende kracht Gods. De uitnemende grootheid van Gods kracht die hij uiteindelijk gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt uit Efeze hoofdstuk 1. En als wij gelovigen zijn, dan geloven wij dus dat God de doden opwekt. Sterker nog, wij geloven dat hij dat al gedaan heeft. Dat wil zeggen dat hij de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dat hij ons met hem heeft opgewekt en gezet in de hemel. En zo verder. Dat is de essentie van geloof. Al het andere is religie, wet. Dat noemt men geloof. Volkomen ten onrechte. Kan me er heel kwaad over maken. We hebben allemaal met geloof niks van doen. Geloof is geloof in God die de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Dat is waar het om gaat. Hè? En van Abraham staat dan, want ik lees nog even verder in Romeinen 4, nu ik hem toch voor me heb. Staat van Abraham dat hij geloofde in God die de doden levend maakt en dus roept de dingen die niet meer zijn. Alsof zij waren, vers 18, welke tegen hoop op hoop, want hoop is verwachting, en dus welke tegen alle verwachting in geloofd heeft, tegen alle menselijke overleggingen in, heeft hij vertrouwd dat hij, Abraham, zou worden vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen, want het is een paar keer tot Abraham gezegd. Al zo zal hij zaad wezen. De arme man had niet eens kindertjes. En hoe oud was hij al? En wat zijn vrouw betreft, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. En wat Abraham betreft, het ging hem ook niet meer naar de wijze der mannen, als u mij vraagt. Maar vooruit. Want dat moet je er tegenwoordig bij zeggen, anders krijg je er problemen mee. Hè? Maar goed. En toch geloofde hij dat het zou gebeuren. En er staat er zelfs, en niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreden verstorven was. Het ging hem dus niet meer naar de wijze der mannen. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Ook dat de moeder in Sara verstorven was. En dat staat zwart op wit in Genesis. Kortom, hij heeft aan de beloftenis, de belofte Gods, niet getwijfeld door ongeloof. Want sommigen beweren tegenwoordig dat twijfel kenmerkend is voor geloof. En in de Nederlandse taal is het ook ongeveer zo. Hè? Hij zegt, ik geloof het wel. Dan betekent het dat je twijfelt. En dat komt omdat zoveel gelovigen in de praktijk nauwelijks gelovigen zijn, maar twijfelaars. En daardoor is dat woord gedevalueerd. Twijfel is ongeloof volgens dit woord. Als je twijfelt, vertrouw je het niet, toch? Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Want waar het op neerkomt, en je vindt dat in de Bijbel vele malen terug, is dat God wacht met te zegenen, net zo lang totdat er van de mens zelf helemaal niks meer verwacht kan worden. Zodat als God zegent, kan men dan achteraf niet zeggen dat de mens daar toch flink aan heeft bijgedragen. Dus God laat Abraham en Sara eerst oud worden. En als ze daarna dus toch nog één kind krijgen, één zoon, is dat niet Abrahams verdienste, ook niet die van Sara, maar dan is het door de kracht Gods. En dat staat hier, gevende God de Heer. En dan vers 22, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Geloof dus in God die nieuw leven geeft. Dat is waar het om gaat. En dan even eentje terug in het hoofdstuk. Waar staat in vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, houdt in dat hij deze wereld zou overleven. Die begrijpt u hopelijk, hè? Men erft de wereld omdat de wereld eerder voorbij gaat dan wij, om zo te zeggen. Hij zou erfgenaam der wereld zijn. Eeuwig leven ontvangen namelijk. Maar die belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Die wet was er namelijk nog niet. Maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Door geloof dus. En doordat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, maar op grond van geloof. Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, stel dat dat zo was, zo is het geloof ijdel, leeg, zinloos geworden, vruchteloos geworden. En daarmee is dan de belofte teniet gedaan. Als de wet iets bijdraagt aan de zaligheid, dan draagt de belofte naar dezelfde verhouding daar dus niet aan bij. Maar wat de apostel zegt is uitsluitend uit de belofte en de wet staat daarnaast. Heeft er niets mee te maken. En dan komt die uitdrukking, want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En daarom is die belofte uit het geloof enzovoorts. En dat is dezelfde gedachtegang die wij in Galaten hoofdstuk 4 dan ook inderdaad tegenkomen. Nou, het is Galaten 3 eigenlijk. Galaten hoofdstuk 3, daar staat ook die uitdrukking in vers 6. Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Staat hier dus opnieuw, net als in Romeinen hoofdstuk 4, aangehaald uit Genesis 15. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen, zonen, dus Abrahams erfgenamen zijn. Degenen die uit geloof zijn, niet uit de wet, heeft er niks mee te maken. Je hebt dus een doorgaande lijn van Abraham tot in onze dagen, waarbij vastgesteld wordt dat in onze dagen die belofte aan Abraham vervuld wordt, althans begint vervuld te worden. Er is nog een vervolg op in de toekomst, uiteraard. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat wordt geacht het evangelie te zijn. Dat wil zeggen, het evangelie is ontleend aan deze uitdrukking. In u, namelijk in uw zaad, zullen al de volken gezegend worden. Dat u of dat zaad van Abraham is uiteindelijk gewoon Christus. Abraham is daar trouwens een type van ook. En daarna Isaac natuurlijk ook. Maar het zegt wel degelijk dat de zaligheid terecht zou komen bij alle volken. Kortom, dat eeuwig leven beschikbaar is voor alle mensen, ongeacht wie zij zijn, ongeacht hun afstamming, ongeacht van welk volk zij deel uitmaken, of wat het maar wezen mag. En een andere keer vertel ik weer dat de evangelie in de praktijk niks anders is dan de verkondiging, de blijde boodschap, de verkondiging dat de beloften Gods vervuld zijn. Want dat is de betekenis van dat woord evangelie. De blijde boodschap is een blijde boodschap omdat het de boodschap is dat belofte, dat wat aangekondigd was, vervuld is. Dan heet het evangelie in het Grieks. Nou goed, vers 9. Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met, samen met, de gelovige Abraham. Er is bij God geen aanneming des persoons. Als God Abraham rechtvaardig rekent op grond van geloof, dan betekent het dat God elk mens rechtvaardig rekent op grond van geloof. En dat is dus wat hier staat. Met andere woorden, wij worden gezegend met dezelfde zegening die God aan Abraham beloofd had. Dat wil zeggen dat we eeuwig leven zouden ontvangen en een eeuwig vaderland. In Hebreeën 11 heet dat dan weer het betere vaderland, namelijk het hemelse, maar niettemin een vaderland. En dus ook een Jeruzalem, maar dan een Jeruzalem dat boven is. En wat de wet betreft, vers 10, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Die worden niet behouden, die zijn onder de vloek, dat is het tegenovergestelde. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is geen mens die dat kan. Dus als men een beroep doet op de wet, op Mozes bij wijze van spreken, als men een beroep doet op de wet, dan plaatst men zich dus onder de vloek van de wet. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want er staat immers in Habakkuk reeds, want de rechtvaardige zal uit het geloof, niet uit de wet, zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet van de wet zou eventueel door die wet leven, maar de mens kan die wet niet doen. En dus kan hij daardoor ook niet leven ontvangen. Integendeel, hij wordt door de wet veroordeeld. Zie? En daarna vers 13. Christus heeft ons, en dat is dus het zaad van Abraham. Christus heeft ons verlost van de vloek, namelijk van de wet. Want zo lees ik die uitdrukking bij voorkeur. Vloek der wet, de vloek namelijk de wet. Van de wet mag ook maar. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen in de wet geschreven is. En hier, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Want de Heer Jezus droeg alle schuld van alle mensen, ook eventueel die van de misdaden, die schuld die de mens heeft wanneer hij eventueel leefde onder de wet. De Heer Jezus heeft als losser van de mensheid nou eenmaal de schuld van de mensheid gedragen. En waar dat gebeurd is, heeft de wet dus vervolgens niks meer te zeggen, niks meer in te brengen. En dat is gebeurd. Christus heeft ons vervloekt van, of verlost van de vloek der wet. Opdat, vers 14, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Dat is die zegening van in u en in uw zaad zullen al de volken gezegend worden. En in onze dagen gebeurt dat. Via dat zaad van Abraham, het welk is Christus, maar dat staat twee versen verder. Met andere woorden, die beloften aan Abraham worden vervuld reeds in onze dagen. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Dat wil zeggen, wij zouden de belofte krijgen door het geloof. Die belofte wordt aan ons vervuld. En daarna vragen we, maar wat was er dan beloofd? En we hebben al vastgesteld, in essentie, eeuwig leven. En dan nog alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar zo zei Petrus dat in 2 Petrus 1 vers 4 ongeveer. Maar hier staat niet eeuwig leven, maar hier staat geest. Opdat wij de belofte namelijk de geest, verkrijgen zouden door het geloof. Maar geest is leven, dus het is niet wat anders. Dat is wat het is. Geest, leven, eeuwig leven, enzovoorts. Dat is ook precies de manier waarop Petrus dat onder woorden brengt. Maar daar hoop ik toch nog even naartoe te gaan zometeen. Help me onthouden. Maar daarna komen heel sterke uitspraken, vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens. Dit is niet moeilijk, dit is niet geestelijke praat, dit is heel concreet. Zelfs een eens mensenverbond, een menselijk verbond, dat vastgelegd is, bevestigd is. Laten we zeggen, het is ondertekend, het ligt bij de notaris, weet je veel wat. Hè? Zelfs een menselijk verbond dat vastgelegd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Staat vast. Goed. Vers 16 dan. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. Uw zaad, enkelvoud, het welk is Christus. Niet Isaac dus, maar Christus. Isaac is er een type van. Wel nu, vers 17. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is. Dat is datzelfde bevestigd als je uit vers 15. Een menselijk verbond dat bevestigd is, dat doet niemand niet. Dat wil zeggen, je kunt er niet aan afdoen, je doet er ook niet aan toe, het ligt vast. Wel, het verbond dat tevoren vastgelegd is, van Gods wegen, op Christus. Dat verbond wordt door de wet, en dus het verbond der wet, de wet die na 430 jaren gekomen is, dat wil zeggen 430 jaar later pas, kwam de wet, want vanaf Abraham, de belofte aan Abraham, tot aan de wetgeving is 430 jaar. Ik vind het niet nodig om u dat voor te rekenen, maar ik zeg het wel met nadruk, omdat men dikwijls denkt dat Israël 400 jaar in Egypte in slavernij geweest is. En dat is niet zo, hè. Daar krijg je grote problemen mee. 430 jaar van Abraham tot de uitocht uit Egypte. Als je het narekent, Abraham was 75 toen en daarna was hij zo oud en toen kreeg hij Isaac en Isaac was zo oud en die kreeg Jacob en Jacob was 130 en toen ging het hele spul naar Egypte. Dan blijkt de hele periode inderdaad 430 jaar te zijn, waarvan 215 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan de intocht in Egypte onder Jozua en toen weer 215 jaar, net zo lang, tot aan de uittocht uit Egypte. Het is 430 jaar tot aan de uittocht in Egypte. Hè? Onder Jozef. Intocht in Egypte onder Jozef. Tot aan de uittocht uit Egypte is 215 jaar. Langer zijn ze niet in Egypte geweest. Toen zei iemand, dan hebben ze zich wel erg snel voortgeplant. Dan zeg ik, ja, maar dat staat ook in de Bijbel dat dat gebeurd is. Dus waar hebben we het over? Dat is geen argument, hè? 430 jaar vanaf het verbond met Abraham en trouwens 400 jaar na de spening van Isaac. Uw zaad zal 400 jaar lang vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet is. Dat is niet maar Egypte, Canaan was ook hun land niet. Heb je dat? Dat is 400 jaar, klopt precies zo, reken het maar uit. Ja, goed. Maar daar gaat het niet over. Waar het om gaat is dat 430 jaar verliepen vanaf Abraham tot aan Mozes. En dus, ja, het verbond der belofte stond al 430 jaar vast. En nog iets ertussendoor. Het idee blijft dus dat het dus ook meteen is opgeschreven geworden. De uitdrukking Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En de uitdrukking in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Zoiets staat vast als het opgeschreven is. Met andere woorden, het is in hun dagen al opgeschreven. Niet pas door Mozes, maar door Abraham zelf dan wel zijn zonen, zijn tijdgenoten enzovoorts. Ja, dat is zo. Genesis is geschreven door de mensen die zelf de hoofdrollen spelen in dat boek. Het is niet maar door Mozes geschreven. Het bestond al veel eerder. Mozes heeft het geërfd. Als leider van het volk kwam de familiekronieken, zal ik maar zeggen, kwamen bij hem terecht. En zo is het gebleven. En dat is wat de Bijbel hier dus ook zwart op wit zegt. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar wat er staat is dus, dat verbond dat tevoren van God vastgelegd is op Christus, wordt door de wet die 430 jaar later pas kwam, niet krachteloos gemaakt. Dat wil zeggen, dat verbond der wet kwam er wel bij, maar het verbond met Abraham bleef gewoon wat het was. Daar veranderde niks mee. Het werd er niet in opgenomen of iets dergelijks, hoewel er overeenkomsten zijn. Maar het werd er niet in opgenomen, het staat gewoon los van elkaar. Bovendien, zegt de apostel, als die wet de belofte krachteloos maakt, dan wordt daarmee de belofte teniet gedaan. En dat is niet wat gebeurd is. Zie. En daarna komen dezelfde woorden als uit Romeinen 4 vers 14. Want indien de erfenis uit de wet is, is zij niet naar de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven en niet aan Mozes via de wet. Waartoe is dan de wet, is de volgende vraag. En dan staat er, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Naast dat andere verbond, het was gelijktijdig dus. Met andere woorden, die beloften bleven gewoon van kracht en zijn pas vervuld geworden door de opstanding van Christus en wat er verder volgt en nog volgen zal. En de wet staat daarnaast, heeft er verder niks mee van doen. En bovendien, de wet heeft niet zo'n positief nut. Hè? De staat zij is om der overtredingen de wilde bijgesteld. Niet om de overtredingen tegen te gaan, maar juist opdat er overtredingen zouden zijn. Terwille van de overtredingen, staat er. Niet terwille van de bestrijding van de overtredingen. De wet is gegeven opdat die overtreden zou worden, staat hier. Voor de goede orde. Een zonde, een overtreding is een zonde, maar een zonde is nog geen overtreding. Overtreding is per definitie een overtreding van de wet. En dus waar geen wet is, daar is geen overtreding, lazen wij. Heb je die nog? Met andere woorden, de schuld van de mens wordt alleen maar erger daar waar een wet heerst, want dan komen er overtredingen bij. Buiten de algemene zonden, wat het ook wezen mogen trouwens. He? Zij is om der overtredingen wil, elders staat er, opdat de zonde zou toenemen. Of opdat de zonde zou blijken zonde te zijn. Dat wil zeggen, de wet demonstreert de zondige natuur van de mens, want door de wet is kennis der zonde, zegt de Romeinenbrief. Je geeft de mens een wet, in de veronderstelling dat hij zich eraan gaat houden en dan een beter mens wordt. In werkelijkheid gaat het slechter met hem. Hij wordt een huichelaar ook nog. Want hij moet toch een beetje de schijn ophouden. Maar die wet kan hij niet houden. Dat heb ik nagevraagd aan een fariseer. Ja. Goed, dat lijkt me duidelijk genoeg. Wet demonstreert dat de mens van nature een zondaar is. Het Jodendom gelooft dus inderdaad niet in de erfzonde. Het Jodendom gelooft dat de mens per definitie goed is. Ze moeten ook wel. Want waarom hou je anders vast aan een wet? Wet gaat uit dat er iets goeds is in de mens dat ontwikkeld kan worden. En toen zei de Heer, nou als je dat denkt, dan zal ik je een wet geven. Nou niet iedereen, maar ik zal het geven aan Israël. Dan kun je daarnaar kijken, dat doen wij dus ook. Kijken wat er van geworden is. En wat is er van geworden? Niks. Het werd lo ami. Het kwam onder het oordeel. En het was ongelovig. Een verhard volk, een tegensprekend volk, of hoe de termen maar luiden, tot in het Nieuwe Testament aan toe. Dat is wat de wet doet. En binnen het christendom zijn er ook die onder de wet leven, en die mensen ken ik hoofdzakelijk eveneens als hardnekkig en tegensprekend. Dus je kunt er met een Bijbel aankomen, maar die geloven ze niet hoor. Nou ja, mijn vader zei, ze hebben er in ieder geval geen respect voor. Het zegt ze niks. Wat en wat zegt is menselijke traditie, overlevering en wat er maar wezen mag. Maar de Bijbel zelf zegt er niks. Ik zeg ook altijd dat je dat kunt horen als ze eruit voorlezen. Meen ik. Ja, nee, vooral als je onbevooroordeeld bent, dat ben ik niet helemaal. Op deze leeftijd hoeft dat ook niet meer, hoef je niet meer onbevooroordeeld te zijn, denk ik. Maar ook als je onbevooroordeeld naar luistert, merk je dat meteen. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Het kan ze eigenlijk ook niet schelen. Nou goed. Maar de wet is onder overtredingen wil daarnaast gesteld. Totdat, dat wil zeggen, de wet is altijd bedoeld voor tijdelijk. Als bewezen is wat bewezen moest worden, dan hoeft er niks meer bewezen te worden. En dus is de wet overbodig wat dat betreft. Totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Dat wil zeggen, dat zaad van Abraham. De wet is tot de komst van het zaad van Abraham. Dat beloofde zaad van Abraham wel te verstaan. En zij is door de engelen, door de boodschappers gewoon, besteld in de hand des middelaars. En dat had met een kleine letter gemoeten, want het is gewoon Mozes. He? Ja, want Mozes is een van die middelaars. En een van die engelen, een van die boodschappers. De vertalers zijn die de draad kwijtgeraakt. Maar vooruit. Vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Vers 20 sla ik met opzet over, want dan moet ik een lang verhaal bijhouden. En het is nu niet nodig. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Nee, maar het staat er gewoon naast. Het dient een ander doel. Dat zij verre. Vers 22. Maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Het is net of ik de Romeinenbrief lees nu. Opdat de belofte uit, op grond van het geloof, op grond van de trouw, op grond van de gehoorzaamheid, nu niet die van Abraham, maar die van het zaad van Abraham, namelijk Christus, opdat op grond van het geloof van Jezus Christus deze belofte zou gegeven worden aan een ieder die gelooft. Want het geloof van Jezus Christus zelf is de oorsprong, is de basis van onze zaligheid. Als hij niet trouw was geweest aan het woord Gods en aan de loopbaan die hij moest lopen, dan zou er nooit zaligheid tot stand gekomen zijn. Als hij niet in overeenstemming met de wil van God, als zoon des mensen, zijn recht tot lossing had opgeëist, dan zou Israël in ieder geval nog steeds onder de wet leven. En zou er geen nieuw verbond zijn, geen eeuwig leven en wat het maar wezen mag. En dus staat het hier zo. Net als trouwens in de Romeinenbrief. Doch eer het geloof kwam, bedoeld is eer dat geloof van Jezus Christus kwam, uit vers 22. Namelijk eer Christus kwam, kan ook. Maar er staat eer het geloof kwam. Waren wij, Joden, onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten, opgesloten. Want de wet is een gevangenis. Zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Of gewoon tot Christus zal geopenbaard worden. En dat de goede lezing is, blijkt uit de volgende zin. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot, niet naar hoor, tot Christus. Niet na Christus. De wet brengt de mens niet bij Christus. Integendeel. Maar de wet was tuchtmeester tot aan de openbaring van dat geloof. Dat wil zeggen de openbaring van Christus. Opdat wij die onder de wet waren, niettemin uit het geloof van Jezus Christus zouden gerechtvaardigd worden. Hebben we die nog? Met andere woorden, de apostel zegt in deze verse, ook in de nu nog volgende verse, dat het heel de oud-testamentische tijd door gewoon wachten was op de komst van de Messias. En dat is correct. Het was wachten op de komst van Christus, die een nieuw verbond in werking zou stellen. Ter vervanging van het oude, maar daarvoor moest het oude eerst beëindigd worden, vervuld worden. En dat is gebeurd door de dood van de Heer Jezus. En in zijn opstanding werd hij gesteld tot hoge priester en dus middelaar van het nieuwe verbond. En daar leven wij onder. En de wet heeft daar niks mee van doen, de wet stond het alleen in de weg. Want Israël was onder de wet. Dat moet dan eerst opgeheven worden of vervuld worden. Teniet gedaan worden kan ook, want in sommige schriftplaatsen heet het zo. Alvorens dat nieuwe verbond kon aanbreken, namelijk dat eeuwig leven kon komen. Dat wil zeggen, het eeuwig leven dat wij hebben wij ontvangen juist nadat wij van de wet verlost zijn. En daarom is het absurd dat iemand beweert dat wij eerst tot geloof komen en dan onder de wet geplaatst moeten worden. Of iets wat ervoor door moet gaan. Het is totaal absurd. Soms denk ik, wat begrijpt zo iemand dan van de Bijbel nog eigenlijk? Want het is zo elementair. Nou goed. Maar hier ga ik niet verder op door, later misschien bij een andere gelegenheid. Maar wat ik u nog wil laten zien is Handelingen hoofdstuk 2. Ik weet niet helemaal zeker of ik vorige keer daar wat van gezegd heb of niet. Maar het kan geen kwaad om er nog even op in te gaan. Even snel. In Handelingen 2 namelijk vinden we die uitspraken over David. Die zegt, mijn vlees zal in de hel geen verderf zien of wat dan ook. En Petrus zegt, ja, dat zei hij over Christus, want daar wist hij van. In vers 30, ja, 29, 30, 31. Kortom, slaat op de Heer Jezus Christus. En daarna staat er, vers 33. Hij dan, de Heer Jezus Christus, opgewekt zijnde. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, want hij werd opgewekt uit de dood, maar bovendien gezet in de hemel. En de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Met andere woorden, de Heer Jezus ontving de Heilige Geest definitief bij zijn opstanding uit de dood. En dat was dus leven. Want geest is leven, en Heilige Geest is heilig leven. Hebben jullie nog? Er is niks moeilijks aan, je moet al even van je vooroordelen af, dan is hij dat zo. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is de eerste die dat eeuwige leven heeft ontvangen, maar dat is waarin Abraham geloofde, dat leven. En Christus is het zaad van Abraham. En hij is degene in wie al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dat is wat Petrus ook zegt. Hij heeft die beloofde Heilige Geest ontvangen van de Vader. En wel als eerste. Daarom is hij de eerstgeborene uit de doden. En de eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn enzovoorts. Hè. En hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God gaf zijn geest aan de Heer Jezus Christus. Hij was de eerste die dat leven ontving. En Christus geeft het aan u en mij. Dat wil zeggen, aan een ieder die gelooft. Die is ook niet moeilijk, want het stond al in het Johannes Evangelie op voorhand. Namelijk, de Zoon geeft het leven aan wie hij wil. De Vader geeft het leven aan de Zoon en de Zoon geeft het leven aan wie hij wil. Zo zelfs dat uiteindelijk er sprake is van een opstanding van alle mensen. Staat er meteen achteraan. Dat is, ik meen Johannes 5, als ik me goed herinner. Maar waar Petrus over spreekt op die Pinksterdag is over Joël 2, of naar aanleiding van Joël 2, namelijk vers 17 hier, van Handelingen 2. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En wat Petrus ervan zegt, is dat God die geest heeft uitgestort. Dat wil zeggen, het eerste vlees dat die geest ontving was het vlees van de Heer Jezus in het graf. En sindsdien wordt die geest gegeven, dat wil zeggen uitgestort op of in, en ieder die gelooft. En dat is wat vers 33 zegt. Zie? Nou, toen vroeg het publiek, wat moeten wij nou doen? Wat moeten we hiermee aan? Toen zei Petrus in vers 38, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij, namelijk ook gij, zult de gave, namelijk de Heilige Geest ontvangen. Dat is wat het is. En aangezien die Heilige Geest gewoon het leven, het eeuwig leven van de Heer Jezus Christus is, zegt Johannes dus gewoon, Johannes zegt gewoon, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En dan is er niks moeilijks aan, hoor. Ik bedoel, die versen hebben zozeer geleden door alle commentaren daarop. Ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Waar blijft dan de wet? En, moet een beetje je best doen. Nee, zo gemakkelijk gaat het wel. Vooropgesteld dat geloven gemakkelijk is. En voor sommigen is dat niet. Vooral niet voor degenen die onder de wet leven. Dan wordt geloven moeilijk. Maar geloof is makkelijk, ja. En let op wat er daarna staat, hè. Bekeert u tot vergeving de zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want dat is een redengevend voegwoord. Dat wil zeggen, in het volgende vers wordt het een en ander toegelicht, verklaard. Want u komt de belofte toe. Wat was er dan beloofd? De Heilige Geest. Daarom heet hij ook de belofte des Heilige Geestes, vers 33. Iets zwakker, de beloofde Heilige Geest. En in Efeze 1 heet het de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, en zo verder. Maar hier staat, u komt de belofte toe. Daarna is de vraag, welke belofte? Nou ja, waar hebben we het over vanavond? De belofte aan Abraham. Want wat geloofde Abraham ook alweer? Opstanding uit de dood, precies. En dus het ontvangen van eeuwig leven. Van Heilige Geest, zo u wilt. Zie? U komt de belofte toe. Daar zegt Petrus toch gewoon dat die oud-testamentische belofte, dan wel beloften, vervuld worden in de opstanding van Christus. Dat wil zeggen ook sinds de opstanding van Christus. U komt de belofte toe en uw kinderen, impliceer, dat wil zeggen niet uw minderjarige nageslacht, maar gewoon uw nageslacht. Waarbij Petrus dus gewoon zegt dat hij heel goed weet dat deze, die bedeling die daar begon, dat is de vijfde, dat die wel enige generaties zal duren. U komt de belofte toe. Bovendien, sinds die tijd worden de beloften vervuld, zelfs tot de jongste dag aan toe. En dus u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die verre zijn, niet alleen namelijk de Joden, maar ook de heidenen, om het niet te moeilijk te maken, maar dat is in elk geval wat het is. Want in Abraham en in zijn zaad zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dus ook degene die verre zijn. En daarom gedenkt dat gij die eertijds verre waart. En maar zo gaat het verder in Efeze of zo. En dan kan ik nog net even aanhalen. Eigenlijk niet, maar doe toch. Kan ik nog net even aanhalen, Handelingen hoofdstuk 13. Want daar zijn we in die andere grote toespraak van de andere grote apostel. Men zou die toespraken ook naast elkaar leggen. Die van Petrus in Handelingen 2 en die van Paulus in Handelingen 13. Beide beroepen zich trouwens op dezelfde psalm, psalm 16, bij gelegenheid. Maar Paulus vertelt daar inderdaad over de opstanding van Christus. Namelijk vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zelfde uitdrukkingen als in Handelingen 2. God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat zei Petrus ook. God heeft hem opgetrekt waarvan wij alle getuigen zijn. Precies hetzelfde, want het is een historisch feit daarmee. Hè? Het is bewezen, er zijn getuigen van. En dus vers 32, en wij verkondigen u de belofte, niet de wet. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Weet je wat kinderen is? Navolgende generaties. Hè? Als hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Dat wil zeggen, die beloften zijn vervuld geworden, of de belofte is vervuld geworden, als je ze samenvat, in de opstanding van Christus. Nou ja, zoveel beloften Gods als er zijn. 2 Korinthe 1. Zijn in hem ja en zijn in hem amen. Dat wil zeggen dat alle Bijbelse boodschap altijd geconcentreerd wordt op de opstanding van Christus. Dat is de essentie ervan. Zodat u ziet dat de Bijbelse boodschap juist geleden heeft, in het algemeen, heel de Bijbelse boodschap, door diegenen die juist die opstanding van Christus niet willen accepteren. Daarna schermen ze wel met de Bijbel, maar dat geloven ze niet, die opstanding. Nou, als je dat niet gelooft, kun je de Bijbel weggooien. Die gaat over niks anders dan dat. Eerst aangekondigd, beloofd en daarna teruggrijpend is vervuld. En dat is wat Paulus hier dus zegt. En niet alleen opgewekt, maar ook opgewekt zodanig. Of alzo, nou zit ik ineens in vers 34. Alzo dat hij hem niet meer zal, of dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen, Christus is opgewekt zodanig dat hij niet meer sterft. In tegenstelling tot Lazarus, dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain en wie het allemaal maar waren. Dat waren alleen demonstraties van wat God kan. Maar wat hier gebeurde in de opstanding van Christus was een opstanding in nieuwheid des levens, zei dat in Romeinen hoofdstuk 6. In een nieuwe schepping. En dus definitief, met eeuwig leven en niet terug in het vergankelijk leven. En vers 34, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die zullen blijven, die zijn getrouw, wordt het hier vertaald, uit Jesaja 55, maar het zal duidelijk zijn dat het via Jesaja 55 wel degelijk terugverwijst naar 2 Samuel 7, want die weldaden van David die blijven zouden, die gewisse weldaden van David, dat slaat gewoon op dat koninkrijk dat die zoon van David zou hebben en dat gewis zou zijn, dat namelijk niet zou wankelen in eeuwigheid en hoe dat maar heten mag. Kortom, dit is de vervulling van de beloften aan David, maar ook de vervulling van de beloften aan Abraham enzovoorts. En de wet heeft daar totaal niks mee van doen. Dat wil zeggen, vanaf dat die beloften vastgelegd zijn in de dagen van Abraham, bleven ze geldig. Ze zijn nog steeds geldig, want er ieder die tot geloof komt, krijgt vanaf dat moment deel aan de vervulling van die belofte. Hij krijgt namelijk deel aan Christus. En ook na onze tegenwoordige bedeling blijft dat zo. Want ook in de wederkomst van Christus en in de openbaring van zijn koninkrijk gaat het nog steeds om de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Dat wil zeggen aan Abraham zwart op wit gedaan heeft. Beschreven namelijk. En die noem ik dan tot slot. Dan kan ik de volgende keer over iets anders spreken. Dan kunnen we met het onderwerp verder. Namelijk... Tot slot dan een van de laatste versen alsnog uit Romeinen hoofdstuk 4. Waar we uitgebreid waren. We waren bij vers 22. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Want er staat geschreven in Genesis 15. En dan staat er. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. Maar ook om onzentwil. Aan welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft. Nou, die lijkt me duidelijk. De uitspraak in Genesis 15 is daar geschreven voor u en mij. En aan ons wordt diezelfde rechtvaardigheid toegerekend als aan Abraham.